kwestie vragen en de antwoorden die ik u zal geven, zover als me dat natuurlijk op een verantwoorde manier mogelijk is, en uw vraag niet zuiver persoonlijk is. Hè? Nou, wie is de eerste schaap dat over de dam komt?
Hoe kan een mens weten wat voor hem noodzakelijk is?
Het is iemand die zijn eigen rang dus wel herkent. Die vraag die nemen we nog een keer. Zo, wat was die vraag? Lees hem dan nog een keer.
Hoe kan een mens weten wat voor hem noodzakelijk is?
Kan een mens weten wat voor hem noodzakelijk is? Dat zou een betere vraag zijn. Hè? Het hoe, ja. Daar kun je altijd over praten, maar is het mogelijk? Volgens mij kan een mens nimmer precies alles weten wat voor hem noodzakelijk is. Ze zeggen, wat doen we dan hier? Kijk eens, per slot van rekening, een groot gedeelte van hetgeen voor u noodzakelijk is, wordt u gegeven. En dat zijn dan heel vaak die dingen waar u het meeste over moppert. Maar wat is voor mij noodzakelijk in de beperking van een mens? In de stof. In de eerste plaats is het nodig dat ik vredig ben in mijzelf. Je kunt per slot van rekening pas werkelijk zeggen, dit hoort bij mij, wanneer je zegt, dit kan mijn leven, mijn levensvreugde vollediger maken, mijn aanvaarding van het leven vollediger. Dit geeft mij dus meer kracht, meer mogelijkheden, betere harmonie en al wat erbij komt. Want alleen datgene wat u innerlijk evenwichtig maakt, stelt u in staat om meer te doen. Een stad die tegen zichzelf verdeeld is, moet vallen, hebben ze eens een keer gezegd. Nou weet ik niet waarvan af, hoor. Maar goed, ik ben het ermee eens. Een mens die tegen zichzelf verdeeld is, kan nooit datgene doen wat voor hem noodzakelijk is. Hoe kan ik nou dus weten wat binnen menselijke beperking voor mij goed is? Heel eenvoudig. Geeft het mij vreugde, vrede, kracht? Brengt het in mij geen enkel innerlijk verwijt tot stand? Doet het mij voor mijzelf en naar mijn beste weten en streven verder te gaan in de richting van bewustwording? Voel ik mij meer één met het leven? Wanneer ik op die vraag ja kan zeggen, dan is iets voor mij goed. Dan kan het wel eens dat het onverwachte resultaten heeft, hoor. Je weet niet alles wat goed voor je is, maar dan is het voor je noodzakelijk. Verder moet je aannemen, dat is lastig hoor. Iets aannemen is op zichzelf al lastig, als het niet aannemen Jan is, aannemen Ober. Maar je moet dus aannemen dat al datgene wat onvermijdelijk is in je leven, goed is. Mits het niet door je eigen direct kenbare schuld tot stand kwam. Met andere woorden, als je nou dadelijk de trap afvalt of zo, doordat je te veel haast maakt, dan kun je niet zeggen dat was nou goed voor je bent. Of het moet goed zijn om je te leren beter uit te kijken en voorzichtiger te zijn. Maar wanneer je geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld, met een staking of een ramp of wat dan ook, wanneer de dood ingrijpt, zonder dat je er wat tegen kunt doen, dan moet je zeggen, kijk, dat is van buitenaf, als het ware, en buiten mijn eigen beheersing ontstaan. Dit is voor mij goed. Dit heeft reden, het heeft zin, is voor mij aanvaardbaar. Als je dus op die manier bepaalt wat goed is, volgens eigen streven, dan weet je dus wat binnen je eigen streven aanvaardbaar en goed is. En daarnaast leert al het onvermijdelijke als goed te aanvaarden, dan geloof ik wel dat je een stap verder bent. En met dat alles geloof ik dat ik je de vraag beantwoord heb. Ja, het niet zo is, dan zeg ik maar hoor.
Zalig de armen van geest, conclusie, hoe minder men weet, hoe beter. Is het juist?
Vanuit een zeker standpunt wel. Het is namelijk zo, hoe meer je weet, hoe meer verantwoordelijkheden je draagt. Maar de armen van geest zijn ook nog iets anders. En het zijn niet alleen de onwetenden, maar het zijn degenen die door hun leven en weten niet in de wereld passen en haar erkenning niet vinden. Er waren vroeger, in Jezus' tijd bijvoorbeeld, bepaalde filosofen die in de Griekse kolonie in Judea werden uitgescholden voor armen van geest. En waarom? Ze debatteerden alleen over de vraag of er nou een ziel was of niet. En helemaal niet over de vraag waar er het beste wat te verdienen zou zijn. Dus we moeten even voorzichtig zijn hiermee. Maar een andere vraag is dit. Wanneer wij niet feitelijk arm van geest zijn, dus niet onvermogend zijn om te leren en we weigeren om te leren, vallen we dan niet in een ander deel van de Bijbel? In de gelijkenis van de Heer die zijn knechten talenten gaf. Waarvan hij degene die zijn talent in de grond begroef, nou niet direct vriendelijk bejegende, me niet vergis. Dat de gelijkenissen. Hè? Hier komt dus de vraag, is het goed arm van geest te zijn? Wanneer dit mijn natuurlijke toestand is, ja. En dan is het beter misschien zo te zijn, dan me te verwarren in heel veel schijngeleerdheid. Is het goed een arme van geest te zijn in die zin, dat je vaak onwerelds denkt? Ja. Ook al is de wereld het er niet helemaal mee eens en betreur je het zelf soms. Want degene die datgene wat voor hem belangrijk is, overdenkt, tot het belangrijkste deel van zijn geest, zijn bewustzijn maakt, vervult het best zijn bestemming. Maar degene die kunstmatig arm is van geest, omdat hij weigert de verantwoordelijkheid te dragen voor de vermogens en talenten die hij gekregen heeft. Ja, dat is een, ik het maar met een hoog Nederlands volksuitdrukking zeggen, een flapdrol. Dat is een deugniet. Dat is een dwaas die zijn eigen mogelijkheden vergroeit. En die kan zijn kunstmatige armoede zeker niet zien als iets waarmee zalig geprezen zal worden. Nou, is de vraag beantwoord of moet er meer bij?
Ja. Een veel voorkomend verschijnsel is dat iemand die schoonheid zoekt en beleeft, aan de andere kant die moet compenseren door een afgrond van wat ons zeggen als schuldigheid. In de kunst komt het veel voor. Is het een kosmische wet van evenwicht? Hoe zou een mens dienen te handelen en te leven in het zoeken naar schoonheid? En kunt u een positief en negatief antwoord geven?
Negatief antwoord is altijd makkelijker. Positief antwoord is moeilijker. Geen zand. Naarmate het bewustzijn van voelen, het ervaren van de schoonheid toeneemt, zal ik mij eveneens meer bewust worden van het niet-schone. Naarmate ik de fijnere waarden, als het ware van harmonieën, ga zien, dat nog beeld, kleur, lijn of wat anders is, zal ik mij ook meer bewust zijn van waarden die tegenovergesteld zijn. De wet van compensatie of evenwicht stelt namelijk dat elke uitbreiding van bewustzijn alzijdig en nimmer eenzijdig kan zijn. Maar nu komt de vraag, moet ik dat uitdrukken, zeg? Ja, het is een kinderlijke eigenschap. Hè? Kind dat mooie woordjes leert, vertikt het om ze tegen onkel te zeggen. Maar die lelijke woorden die ze op straat hebben opgenomen, die komen er zo vlot uit, hè? Dus noods als meneer Pastoor net in de kamer staat. Heel vaak heeft de kunstenaar iets van het kinderlijke in zich. Dat mag nou misschien voor sommigen wel niet gezegd worden, maar het is dan toch zo. En met dat kinderlijke komt ook de behoefte om de vieze woorden ook te zeggen. Ofwel om het demonische ook, of zelfs meer uit te beelden dan het schone. En daar schuilt volgens mij een fout. Mijn negatieve antwoord is dus, ja, het is een normaal verschijnsel. Een positief is, juist de mens die het lelijke ziet, zal het lelijke aanschouwen trachten het vanuit zijn eigen wezen te compenseren tot schoonheid. De kunstenaar die dit beseft, en die het demonische of lelijke, dat hem soms bevangt, het afzichtelijke vaak, transformeren kan, is nou werkelijk kunstenaar bij Gods genade. En ja, degene die dat niet kan, och. Ik zou haast zeggen, het is een expressionistische onbewuste die met zijn afzichtelijkheid vaak veel geld verdient, omdat de dwazen in de wereld vaak bang zijn voor het schone, waarover het algemeen het afzichtelijke zien als een gunstig punt om zichzelf bij te vergelijken. Is dat voldoende antwoord? Vertel het dan maar. Hè.
Kan een mens beleven dat hij bijvoorbeeld zijn eigen bewustzijnsgraad van de geest goed volgt? Of kan de mens niet voor zichzelf uitmaken hoe ver hij vooruit is gegaan, of reeds staat, en wel?
Nou, over het algemeen is dat heel erg moeilijk. Kees, een mens die in bewustzijnsgraad vooruit gaat, die merkt niet dat hij bewuster wordt. Hij ontdekt alleen dat anderen dommer worden. Dat klinkt misschien vreemd, maar je bent je eigen maatstaf. Hm? En omdat je je eigen maatstaf bent, en dus alleen vanuit jezelf over jezelf kunt oordelen, zul je naarmate je bewuster wordt, meer beseffen hoe ver je nog moet gaan. Ga je te veel naar je medemensen kijken, dan vind je jezelf zo knap dat je geen stap meer verder komt. En dan is het met de bewustwording treurig gesteld. Dus als ik het dus mijn manier zo mag zeggen, praat niet over de vraag of je nou een graad bewuster bent geworden of niet. Zorg alleen maar dat je steeds meer begrijpt van anderen en voor jezelf. en dat je steeds nuttiger bent voor anderen. Want als je dat voor elkaar brengt, dan druk je je eigen verkregen bewustzijnsgraad uit, zal elke verhoging van bewustzijn tot uiting komen in je daden, zonder dat je daardoor plotseling jezelf hoog acht en daarmee de gewapend misschien met chapeau, klak en keep je waardigheid voor de wereld tentoonspreidt, dat je je nek breekt over een geestelijk drempeltje dat je niet had gezien. Is dat voldoende?
Ja. Wat in de geest mooier is dan 16, en het kan niet geaccepteerd worden uit angst of eigenwaan, zo wordt het mooier lelijk. Iets wat lelijker is dan 16 wordt dan mooier, is het juist?
Ja. Voor tijd om proberen een algemeen antwoord op te vinden. Wanneer iets zo mooi is dat je bang voor bent om het te aanvaarden, dan zul je het gaan haten. Door deze haat, die een compensatie moet hebben, zul je het lelijke lief gaan hebben. Ik hoop dat het niet als een raadselspreuk klinkt hoor, want zo bedoel ik het niet. Maar, kijk, wanneer ik op een gegeven ogenblik voor mijzelf het machtige en het grote zie, werkelijk zie, dus niet alleen maar denk dat het er misschien wel is of hoor dat het er niet, zie, ervaar, en ik ben er bang voor, dan ben ik in feite niet bang voor het mooie, maar voor het contrast dat ik tussen dat mooie en mijzelf veronderstel. En dan ga ik proberen om mijn eigen eigenschappen, dus lief te hebben, al zijn ze nog zo lelijk, en diezelfde eigenschappen in anderen te verheerlijken, om maar niet te hoeven erkennen dat ik ten opzichte van dat mooie eigenlijk geestelijk in mijn hemd sta. De menselijke waarde getransponeerd dus tot het werkelijk geestelijke is de maatstaf waarmee je jezelf meet. Die maatstaf, die spreuk is kosmisch. Wanneer je nu het hogere beseft, maar gelijktijdig liever, hoe moet ik zeggen, koning ben op een mesthoop, de raadsheer in het koninkrijk, dan zul je altijd naar het lagere grijpen. Begrijp je? Ik geloof dat ik het daar wel voldoende duidelijk mee heb beantwoord voor de vraagsteller. En ik hoop dat de rest er ook wat aan heeft gehad. Als het niet zo is, protesten worden altijd gaarne ingewacht.
Wat in de geest? Nee, dat is juist. Waarom is het eigenlijk zo dat het bewustzijn dat we hebben in de sfeer verloren moet gaan als je incarneert? Je kunt toch je sfeer beter vinden wanneer je weet welke fouten je gemaakt hebt.
Oh. Ja, het zou prettiger zijn als je de huiskamer mee naar school zou kunnen nemen wanneer je onderricht krijgt. Want dan zou je je eigen huiselijke mogelijkheden hebben en niet onder de spanningen staan van de school. Alleen zou je meer spelen dan leren. Wanneer u hier op aarde komt, dan komt u er niet om iets te doen wat u al gedaan hebt. En ook niet om nou eens alles wat u al geestelijk hebt nog een keer over te doen. U komt hier, op die wereld dus van u, om meer te worden dan u was. Eerst meer werkelijk mens. Dan meer werkelijk bewust mens. Dan meer werkelijk bewust dienend mens. En zo verder. Wanneer u daarbij de beschikking zou hebben over de herinnering aan uw sfeer, dan zou u tevens de herinnering hebben aan alle mogelijke vroegere fasen van bestaan. En wanneer dat zo is, dan zou u daardoor belemmerd worden. Wanneer u hier op aarde komt en u bent u bewust van een hoge sfeer, en iemand geeft u een baantje om een vloeien te vegen, dan zegt u, ik met mijn sfeer vloeren vegen. Zijn ze nou helemaal betippeltjet? Dat kan ik voor mijn geestelijke standing niet doen. En als je een vorige incarnatie herinnert, dan zeg je, ja, die vent was vroeger een slaaf. En wil die mij, die vroeger koningin Cleopatra was, nou nog eens vertellen hoe ik dictator moet nemen? Dat neem ik niet. Het gevolg zou zijn dat je een hele hoop ervaringen zou missen die hard nodig zijn. Vandaar dat in elk leven de geest wel inlegt het totaal van de voorgaande ontwikkeling, ook inhoudende de sferen waartoe het behoort en de mogelijkheden daarvan, maar het menselijk bewustzijn opzettelijk niet zo ontwikkeld is dat u al die dingen zonder meer weer terug kunt vinden. Want alleen daardoor kunt u ertoe worden gebracht om op aarde de stoffelijke ervaringen die nodig zijn door te maken. Ik hoop niet dat dat klinkt als zoiets, dat casuïstiek, hè? Zo'n heerlijk om de zaak heen redeneren. Maar ik zal het u nog anders vertellen. Als je in een restaurant eet, is het beter dat je niet ziet wat er in de keuken gebeurt. Het zou goed kunnen zijn, maar het zou ook anders kunnen zijn. Wanneer je er niets van weet, geniet je datgene wat je wordt voorgezet. Kun je er het beste van maken. En zo is het in het leven ook. Juist doordat u alle mogelijkheden en middelen wel bezit, maar aan de andere kant niet weet hoe het er voordat u incarneerde met uw eigenlijk uitzag, kunt u van uw leven het beste maken. Nou, spijt me als men daardoor misschien niet overtuigd is, kan voorkomen. Maar het is dus dat eenvoudig, het is beter voor je. En daarom is het zo geregeld. Want voor de geest heeft het bestaan op aarde een andere zin dan u in de stof soms vermeent.
Wanneer er zich moeilijkheden in het leven voordoen, kan het veel voor een mens dat zeggen, er is er één die het beter weet. Of uitkomst ziet, namelijk God. Daarom kun je het veilig daaraan overlaten. Zoiets van welke zorgen er heeft. Nu weet ik niet of dit een kwestie is van kinderlijk vertrouwen of van geestelijke gemakzucht.
Ja, weet u, als dat nou werkelijk een kwestie was van kinderlijk vertrouwen, die zou ik het toejuichen. Want dan zou de algehele overgave die hierin ligt voor de mens de mogelijkheid scheppen om werkelijk met de hoogste krachten, met de hoogste waarden dus, in overeenstemming te zijn, in harmonie te zijn. Maar in 9 van de 10 gevallen is het zo dat de mens hoopt dat God de vuile zaakjes wel opriddert, waar hij zelf zijn handen liever niet aan bevuilt. Dat God zijn rommel wel achter hem op zal ruimen. En dat God dan wel zal zorgen dat de zaken anders gaan dan hij zelf verdiend heeft. En dat lijkt me wat dwaas. Het is inderdaad dat op zekere hoogte luiheid. Maar het is ook vaak een poging om te ontkomen aan het erkennen van de consequenties die erin liggen wanneer je moet zeggen, ik ben zelf de schuld. Onschuldig lijden is iets, daar kan iemand zich soms in verheugen. Het is dan wel een beetje ziekelijk, maar het gebeurt toch nog wel eens. Maar lijden dat je zelf veroorzaakt hebt, dat is voor u wat moeilijk dan verder te dragen. En daarom zal een mens heel vaak proberen eromheen te komen. God weet alle dingen. Goed, geloof. God zorgt voor ons. Dat is ook geloof. Maar als God nou het beste voor u doet en voor u zweert, waarom zou u zelf nog iets doen? Dat is zonder gekheid. Als je geen werk hebt, waarom zou je dan een baantje gaan zoeken, God zorgt wat hij erin krijgt? Als je geen eten hebt, God zal voor me zorgen, al brengen de raven het me. Ben ik niet gezond? God zal mij gezond maken wanneer het noodzakelijk is. Ik hoef eerst niet naar die dokter toe. O, je laat daar voorzichtig mee zijn, want ik zou het inkomen van de medische stand kunnen benadelen. Maar, ik bedoel maar, dat geloof heeft bestaan en bestaat soms nog. En ik weet dat het mogelijk is met deze kinderlijkheid te leven en alles wat je nodig hebt te krijgen en gelukkig te zijn. Niet wat je denkt dat je wil hebben, hoor. Als je leeft bij wijze van spreken zoals Franciscus van Assisi je deed, dan leef je in een kinderlijk vertrouwen op God. Alles is goed. En zou je nooit televisie krijgen. Maar je zult altijd alles hebben wat nodig is om wat jij voelt, dus als je wezen, als je taak, te beleven en te uiten. Zo je niet deze kinderlijkheid op kunt brengen, lijkt het me veel verstandiger om te zeggen. Ik zal werken. En als ik juist werk, zal God mijn werk wel zegenen. Als je uit dat geloof wilt spreken. En misschien nog juister zou het zijn om te zeggen. Alles wat mij overkomt, problemen, tegenslagen, ongeluk, ligt ergens in mijn eigen wezen. Laat ik trachten mijzelf te overwinnen en zo ook datgene wat mij bedreigt te overwinnen. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, hè. Ik kan beter een paar keer in novena houden, wie weet helpt het. Tje. En als je er kinderlijk in gelooft, helpt het wel degelijk, hoor. Maar als je het nou maar zo te hooien in de gras doet van baat het niet en schaadt het niet, kost je alleen maar tijd en kersen. Ja. Is dat voldoende?
Dank u. Kunt u iets uitleggen over de moeilijkheden die aan een plotselinge vertaling en doorgeving van indrukken verbonden zijn? Geldt het hier een entiteit bijvoorbeeld die een andere taal spreekt dan die het medium spreekt, of ligt het aan de sfeer waarin wordt vertoefd?
Nou, er zijn heel wat moeilijkheden mogelijk. Kijk, ik kan dat natuurlijk alleen algemeen beantwoorden. Dat heb ik van tevoren gesteld. Wanneer een entiteit komt, dan spreekt die entiteit geen vreemde taal, tenzij hij zo dicht bij de stof staat, dat hij dus die taalindrukken weergeeft. In een dergelijk geval zou dus gesproken kunnen worden van een dicht bij de aarde staande geest of een aardgebondene. Dan is dat begrijpelijk. In dat geval zal het vertalen, het opvangen inderdaad zeer moeilijk kunnen zijn. Een ander geval wordt het wanneer een mens probeert dus een entiteit op te vangen en daarbij geconfronteerd wordt met iets wat hij nog niet helemaal verwerken kan. Om het nou eens eenvoudiger het beeld te zeggen, Jan zegt tegen zijn moeder: moeder, u schrijft toch aan Piet, schrijf dat hij een kameraadje grote 2 voor me mee moet brengen. En moeder schrijft rustig: beste Piet, Jan zegt dat je een kameraad met een grote 2 voor hem mee moet brengen. De betekenis is totaal veranderd, omdat moeder dacht dat het volgens haar begrip zin moest hebben. En het komt heel vaak voor, wanneer een medium dus zelf ook maar enigszins mee werkzaam is, dan ontstaat wat je noemt een associatiebeeld. Dus het wil zeggen dat de ontvangen boodschap veel lijkt op iets wat al in het bewustzijn bestaat. En dan heb je grote kans dat bij een gebrekkige beheersing bijvoorbeeld, dus dat tweede begrip wordt doorgegeven. Er kan dus veel verwarring ontstaan op die manier. Dan is er de mogelijkheid dat iemand zelf te veel erbij is. En dan wordt het nog lastiger, want nu gaat het ook om meningen. Wanneer een entiteit een mening doorgeeft, dan kan het dus gebeuren dat die vertaler, zullen we maar zeggen, probeert om dat zo te buigen dat het zijn eigen mening wordt. En dat gaat voor een klein stukje goed en dan wordt het kolder. En het kan nog erger worden. En dat is namelijk, maar dat heb je heel vaak, vooral wanneer de mensen pas beginnen daarmee. Dat het menselijk bewustzijn, en ook kan dat zelfs bij voltrans voorkomen dus, de hersenen moeten we dan eigenlijk zeggen, niet zijn afgesteld op de wijze waarop de geest zijn impulsen afgeeft. En dan is dat net of zinnen door elkaar gaan lopen. Dan komt een deel van zin 1 terecht midden in zin 2, want dat was de net vergeten. Die indruk staat er nog en die wordt weergegeven, maar zonder besef van de betekenis. En wanneer nou de geest ook nou niet direct een handige manipulator is, of waar zijn instrument niet erg gewend is, dan kunnen dergelijke versprekingen voorkomen. Wanneer dat natuurlijk over een hele lezing zich uitstrekt, dan is het uitermate pijnlijk. Want dan snapt de toehoorder er eigenlijk achteraf geen steek van. Ik zou dus graag willen opmerken dat we om een goede weergave te krijgen beschikking moeten hebben over een medium of een ontvanger, dus het kan ook inspiratief zijn of zo, die goed weergeeft, die niet te veel door zijn eigen intentie vertekent, en over een entiteit die in staat is om dat bewuste instrument juist te hanteren. Zelfs bij het best gehanteerde instrument is over zijn aardigheid, hoor. Dus je laat er misschien weer eens opvallen. Komt het vaak voor dat de volgorde van de woorden eigenlijk niet juist is. Een onderwerp staat op een totaal verkeerde plaats in een zin. Delen van de zin verschuiven naar achteren toe. En dan zeg je, wat is dat lelijke taal? Nee, de zin is goed gebouwd oorspronkelijk, goed geformuleerd. Maar, wat gebeurde er? Doordat het instrument de snelle impuls niet kon volgen, werd het eerste gedeelte eerst afgedrukt. Maar de handige manipulator vangt dat op. En hij buigt zijn zin zo om, dat dan aan de achterkant de rest nog komt. Dan is het wel niet zo welluidend en taalkundig juist meer, maar het is in ieder geval begrijpelijk. Ik hoop dat ik met die uitlegging iets heb gedaan in de richting van de moeilijkheden waar de vraag op doelt. Al is het alleen maar dat je een beetje beter snapt waar het om gaat.
Telkens weer wordt door u het groot belang van het individueel denken en streven overeenkomstig eigen inzicht onderstreept. Dit zal resulteren in ervaring en wijsheid in het ontwikkelen van begaafdheden die onder meer paranormaal kunnen worden genoemd. Anderzijds stellen wij onder ons een zekere afkerigheid van scherpe redenering en klare verwoording vast en vergenoegt men zich vaak met een vaak aanvoeren van begripswaarden, al dan niet duidelijk verwoord. Wil u uw stelling ter zake even toelichten?
Nou, dus heel eenvoudig. Zolang je een beroep meent te kunnen doen op anderen, schuld af te kunnen schuiven op anderen, zul je niet geneigd zijn om de consequenties van je eigen doen en laten, de logische gevolgen voor jou van het aanvaarden van een bepaalde leerstelling en zo, dus te doorgronden. Je vertikt de dood gewoon. En dan blijf je graag vaag en je ondergaat dat met je gevoel, want het is ergens wel juist, het spreekt wel. Maar aan de andere kant willen we graag die vaagheid, want ze laat ons een uitweg. Vaagheid, daar kunnen we nog mee doen wat we willen. Volkomen klare taal, volkomen duidelijke taal, wordt dwingend wanneer we ze accepteren. En daarom is de kwestie van individueel bewustzijn, individueel streven, dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid, misschien het best zo te omschrijven. Iemand die zich niet beroept op anderen, nog iets wijt aan anderen, maar voor zichzelf de totale last van zijn eigen leven vrijelijk en vrijwillig en bewust aanvaardt, zal daardoor kunnen komen tot een besef van zijn eigen wezen te midden van die wereld, de verhouding van zijn persoonlijkheid ten opzichte van die wereld, en hij zal vele in het ik gelegen tendensen en eigenschappen herkennen die hij, misschien ook op grond van zijn leven of opvoeding, eigenlijk liever niet zou zien. Dus daar heb je het nou helemaal klip, klaar en duidelijk. Zo gezegd pan klaar. Maar voor de meeste onverteerbaar zonder roosteren en saus. Ja.
Aan welke voorwaarden moet het evenwicht tussen een individueel denken en streven en een streven en werken in groepsverband beantwoorden?
In zoverre dat elk individu alleen ten opzichte van de groep verplichtingen kan op zich nemen of erkennen die geheel stroken met zijn eigen streven, en deze verplichtingen binnen de groep aanvaardend, daarvoor persoonlijk de verantwoordelijkheid volledig op zich neemt, tot de tijd dat hij, menend ze volgens eigen weten niet te kunnen dragen, ze volledig teruggeeft aan de groep. Het groepsbewustzijn is namelijk gevaarlijk. Op het ogenblik dat we de algemene regels stellen boven het persoonlijk denken en het persoonlijk bewustzijn, dan krijgen we te maken met massasuggestie, massapsychose. En die kunnen onder grote massa's voorkomen, maar spelen als zelfhypnose van kleinere groepen soms ook daar een belangrijke rol. Wanneer men zelf de aansprakelijkheid aanvaardt, wanneer men zelf alles wat in de groep besproken wordt overweegt, en wanneer elke onderwerping aan een bepaald gezag of een regel voortkomt uit een vrijwillige, bewuste en overdachte aanvaarding ervan, zal men binnen die groep veel kunnen bereiken, omdat door middel van de groep een verrijking van eigen denken, bewustzijn en vaak ook van mogelijkheden bestaat, die men zuiver voor zich nooit zou kunnen krijgen. Maar ziet men de groep als bepalend, dan wordt men als het ware een wezenloze, niet-denkende cel van het lichaam de groep. En kan men als zodanig zijn bewuste en denkende functie als mens en geest streven naar het licht niet volledig tot uiting brengen. Is dat voldoende? Moet er meer bij?
Dank u.
Ja, goed.
In het eerste betoog sprak men over angst en begeerte. Wat bedoelt u ermee? Angst heb ik niet en begeerte is mij niet duidelijk in dit verband.
Ja. Iemand die helemaal geen angst heeft, is een buitengewoon gelukkig mens. Hij is niet bang dat er wat met hem zal gebeuren, dat er iets met een ander zal gebeuren, dat het familieskelet uit de kast zal rollen, dat ze hem betrappen op een leugentje, dat hij te laat op kantoor zal komen, dat hij ontslagen zal worden, dat de begrafenisverzekering niet uit zal keren, dat hij in de geest ergens met gebreken staat enzovoort. Met andere woorden, iemand die geen angst kent, is bijna een volmaakt mens. Dat komt zelden voor, hoor. Nee. En zelfs wanneer je geen van die angsten bezit, ben je misschien nog bang om bang te zijn. En heb je toch nog een angst, namelijk jezelf te verloochenen. Daarom zou ik willen zeggen, onder angst moeten wij verstaan. Al datgene wat wij vrezen, op een zodanige wijze dat wij dan wel ons eraan onttrekken, dan wel aan de gevolg van de angst ons daar in wezenloze gelatenheid aan overgeven. Een ieder kent vrezen, niet ieder beseft ze. Begeerten. Zelfs de behoefte om bewust te worden is een begeerte. Want men begeert een geestelijk doel te bereiken. Te willen leven is een begeerte. Te willen eten, goed te willen zijn voor anderen is een begeerte. Dat gaat van het hoogste tot het laagste. Daarom wordt ook gesproken over het begeren. Met andere woorden, het verlangen dat in ons leeft en dat, naarmate het sterker wordt, meer de richting geeft aan ons streven. Maar ja, ik weet niet of het bij u zo is. Maar we weten vaak heel goed wat we willen, we zijn alleen maar te lui om eraan te beginnen. En dan is de angst dus als het ware de stimulans, de prikkel die ons in het geestelijk achterwerk geslagen wordt om ons tot voorwaarts gaan te dwingen. Heb ik daarmee de zaak wat verhelderd? Ja.
U zegt dat alles is veranderd. Wat moeten we dan doen met onze experimenten?
Een vraag die eigenlijk niet hier thuis hoort, dat ze weer te persoonlijk wordt eigenlijk. Mijn inziens, zou men er goed aan doen in de eerstvolgende tijd zijn vroegere experimenten te overzien, na te gaan op welke wijze men daar voor zich iets in gevonden heeft. Wat men eigenlijk beleefd heeft daarmede, maar ik zou voorzichtig zijn met het voortzetten van experimenten die niet onder een zeer deskundige leiding staan. Nou, voor degene die zegt, nou weten we nog niks, gebruik je hersens, dan weet je verduweld goed wat ik bedoel.
Dank u. Wat is volgens u de waarde van een eenlijnige ontwikkeling, bijvoorbeeld een pianist die zijn leven toewijdt aan het ontwikkelen van zijn virtuositeit en dit ten nadele van zijn algemene ontwikkeling?
Zolang hij zich bewust is van dit feit, kan het zelfs lovenswaard zijn, omdat hij door zijn virtuositeit en muzikaliteit dus anderen veel kan schenken. Maar als je nou denkt dat hij, omdat hij goed piano kan spelen, ook weet wat een atoombom is en precies kan zeggen wat er in de wereldpolitiek verkeerd is, dan is die eenzijdigheid een van de grootste gevaren die er bestaat. Want dergelijke eenlijnige ontwikkelingen zien we vaak. En niet altijd ten voordele van de mensheid of van degene die ze doormaakt. Wij zien mensen die eenzijdig ontwikkeld zijn, dus eenlijnig, als u het zo wilt zeggen, door een sterke specialisatie op een bepaald terrein. En dan worden ze dus voor de wereld meester, dokter, professor of wat anders. En zij menen zich op deze in feite zeer eenzijdige ontwikkeling en daardoor behaalde graad van waardering of recht te mogen baseren om anderen te vertellen waar het om gaat. En dat moet u mij niet kwalijk nemen. Maar iedereen die een medisch arts nodig heeft en aan een doctorandus in de rotgeleerdheid gaat, is volgens mij een ezel. Maar heeft dan een dokter in de medicijnen plotseling wel de kennis om zijn mening uit te spreken over de godgeleerdheid en de theologische problemen? Toch zal hij heel vaak zeggen, ja, maar beslotvrengers academicien hebben toch wel het recht om een mening te laten horen. Zodra die er wat van weten, eerder niet. Neem me niet kwalijk, ik hoop niet dat ik hier of daar een academisch vel over de academische oren aan het halen ben. Dus. Of nog erger, dat ik professorale schenen een pijnlijke kwetsuur bezoek. Maar eenzijdigheid van ontwikkeling kan ten dienste van de mensheid gebruikt van zeer groot nut zijn, zolang men zich bewust blijft van zijn eenzijdigheid en bereid zijn om op elk ander terrein te leren, dus uiteindelijk door zijn eenzijdige ontwikkeling de bijpassende algemene delen der ontwikkeling verwerft die noodzakelijk zijn. Maar als men uitgaat van eigen gezag op één terrein, of vermogen en kunnen op één terrein, en dit dan probeert verder te laten gelden, dus als gezag over alle dingen, dan maakt men een grote fout. Ik kan begrijpen dat een pianist zegt, ik kan in mijn leven alleen een goed pianist worden. Dat is uitstekend. Dan kan hij veel schoons aan de wereld geven. Maar laat hij dan zijn vingers van alle andere dingen ook werkelijk aflaten. En niet proberen door middel van verworven reputatie en kundigheden op ander terrein gezag uit te oefenen. Is dit voldoende?
Bijvoorbeeld een redacteur die zijn mening te beste geeft in kritieken over de kunst.
Och, je hoeft niet altijd zelf kunstenaar te zijn om de kunst te zien en te begrijpen. En je behoeft zeker niet een uitvoerend kunstenaar te zijn om in staat te zijn een kunstprestatie te waarderen en dus ook te bekritiseren. Op het ogenblik dat kritiek echter geen opbouwend element inhoudt, is absoluut zinloos en waardeloos. Kritiek heeft pas dan zin wanneer op fouten wordt gewezen en daarbij wordt opgemerkt het welk, welk het anders formuleer. Het is dus goed wanneer uw redacteurke niet alleen zegt er deugt niets van, maar ook zegt want er ontbrak dit en dat aan en zo zou het beter geweest zijn. Zodra hij dat kan doen, hoeft hij het zelf nog niet tot uitvoer te brengen, dan heeft hij toch positieve kritiek geleverd en heeft hij mijn inziens het recht om dit te doen. Maar de, ja, daar wil ik niet op ingaan, ik weet niet of het tegenwoordig nog zo is, niet waar, dat men in zijn kunstkritieken venijnig is. Ik herinner me uit mijn tijd, iedereen de liefhebberijvoorstelling dus. En ja, nog was het zo, degene die de regie heette tegenwoordig had, die had een beetje ruzie met de redacteur van een plaatselijk blad. Waarop deze schreef, reed Rijkersgroep onderling genoegen, speelde gisteren Shakespeare. Althans, dit stond op het programma vermeld. Punt. daar deugt natuurlijk niks van. Hè. Het is geestig, maar is kritiek waardeloos. Ik hoop dus dat u begrijpt waar het om gaat. De kritiek moet de fouten constateren en de mogelijkheid tot verbetering aangeven. Al is het ook maar zeer algemeen. Is goed? Ja? Goed.
Als het waar is dat bij middel van automatisch schrift iemand in verbinding staat niet met een geest, doch met een gedeelte van zichzelf of met zijn ego, hoe is het dan te verklaren dat de schrijver mededelingen ontvangt die hij in het geheel niet kent en anderzijds de schrijvende persoon mededelingen doet waarvan het andere facet van zijn persoonlijkheid als een ego niets afweet.
Nou, het is natuurlijk mogelijk dat je bij automatisch schrift mededelingen verwerft waar je werkelijk niets vanaf kunt weten. Laten we zeggen dat er op het ogenblik op een bepaald adres een aanslag van de OAS is. Laten we zeggen, de kleine zeestraat, de zuidelijke kant van de boulevard Capucine, dan weet niemand dat en kan dat niet weten. Dan moeten wij dus aannemen dat dit niet uit het onderbewustzijn kan komen. Maar het onderbewustzijn kan iets dramatiseren en het zo voorstellen dat het dus geuit kan worden terwijl het voor het normaal bewustzijn geblokkeerd is. Dan kan heel veel kennis waarvan je niet eens wist dat je ze bezat naar voren komen. Conclusies die je getrokken hebt toen je in de krant was, waarvan je dus verder niet bewust bent, komen nu naar buiten. Kennis over familiebekenden, waarnemingen op straat enzovoort kunnen naar buiten komen. En ze worden dan niet alleen geprojecteerd dus als de mededeling zoals ze bekend is, nee, ze worden meestal in een kader gegooid van een persoonlijkheid. De omraming van een persoonlijkheid die eigenschappen of mogelijkheden bezit, die in dit geval de automatische schrijfster of schrijver voor zichzelf zou ontberen, maar voor zich eigenlijk begeert. Dan is er dus een onderbewustzijn aan de gang. En daarom lijkt het me dat je bij automatisch schrift, waar je trouwens toch altijd moet zorgen dat je het heft in eigen handen houdt, altijd deze controle moet toepassen. Wanneer in een bepaald karakter schrift, want het karakter van het schrift wijzigt zich normalerwijze wanneer een ander aan het woord komt, regelmatig controleerbare mededelingen worden gedaan omtrent toestanden en feiten waarvan men zelfs onbewust niets af kan weten. Dus niet over 2 uur gaat het regenen hoor. Dus zou je zelf nog kunnen voelen je hekstrogen, maar het niet weten. Hè? Maar dus werkelijk bijvoorbeeld dat of dat zal geschieden. Hè? Of er ontstaat een kruiscorrespondentie, waarbij dus het neergeschrevene hier praktisch bevestigd wordt of direct aansluitend wordt voortgezet, ook een mogelijkheid, elders. Terwijl men in die tussentijd met elkaar geen contact heeft, dan nemen we aan dat daar geestelijke invloeden werkzaam zijn. Ook al kunnen hier soms telepathische verschijnselen optreden. Maar ja, dat zou weer te ver voeren. Zodra er een controleerbare vaststelling ligt, waarbij op geen enkel redelijke wijze de schrijver of schrijfster dus op de hoogte zou zijn of kunnen zijn van alles wat naar voren wordt gebracht, nemen we aan dat het juist is. Zolang het dat niet is, mogen wij zeggen, het is heel wel mogelijk dat een deel van mijn onderbewustzijn aan het woord is en ik zo voor mijzelf problemen enzovoorts afreageer of verlangde situaties verwerkelijk, desnoods zelfs die van een goed medium voor automatisch schrift te zijn. Hm? Ja, is dat compleet genoeg? Hm? Ja.
De vraag heeft nog een tweede gedeelte. Als de schrijver dus mededelingen doet aan de correspondent, zo gezegd, waar de correspondent dan niet van weet. Bijvoorbeeld, dit is gedaan. Ja, dat wist ik niet.
Ja, kijk, dat wordt heel erg moeilijk om daar nou op door te gaan. Moet je goed luisteren. Er is je misschien nooit direct iets gezegd over iets waar je toch iets van opving, of iets van gemerkt hebt. Wanneer dus de correspondent met u in contact is geweest regelmatig, dan is het zeer wel mogelijk dat dus deze mededeling niet 100% is. Dat kan onder bewustzijn een rol inspelen. Zolang echter die mededelingen nuttig zijn, zou ik er overigens een dankbaar gebruik van willen zien maken, hoor. Dat is weer een andere kwestie. Is er echter regelmatig iets wat absoluut niet geweten kon zijn? Dan zeggen we, omdat dit regelmatig voorkomt, nemen we ook maar aan dat de rest zeker grotendeels dus ook wel uit de geest kan komen. Men moet met die dingen voorzichtig zijn, want je begint met een eerlijk experiment soms en je eindigt met zelfmisleiding. En daar moet je voor oppassen. Want vaak probeer je dan maar waar te maken wat je wilt en ontplooi je zo capaciteiten die op een andere manier veel beter gebruikt zouden kunnen worden, maar die via dat verlangen worden gekanaliseerd in een bepaalde gave die je misschien feitelijk niet eens in die mate bezit. En dat is nou niet persoonlijk, want het is algemeen beantwoord. Maar ook hier is het weer, als er ergens iemand een schoen zou passen, u hebt mijn volle toestemming om hem aan te trekken, ik heb hem niet nodig.
Maar bij het normaal wie leidt die ontwikkeling?
De ontwikkeling van het automatisch schrift wordt eigenaardig genoeg door de behoefte in het eigen wezen geleid, plus de bereidheid dus ter beschikbaarstelling. In de beginfase treden bijna altijd krachtens dit verlangen onderbewust impulsen op. Wanneer echter een zekere vrijheid, dus niet bewust beheersen van een hand bijvoorbeeld, optreedt, kan daarvan door anderen gebruik worden gemaakt. De eerste ontwikkelingsfase bevat altijd zeer veel van het onderbewustzijn. En soms is zij zelfs geheel onderbewust. Typisch is hierbij dat ditzelfde kan gelden voor tekenen en schilderen, maar dat dan een onredelijk snelle vordering vaak bewijst dat anderen van de geboden gelegenheid gebruik maken. Nou. Zijn we uitgeschreven? Ja? Ja, ik was al bang dat dat een roman was. Het is nou nog maar een novelle, hè? Ja?
Nee. Verschillende symbolen zijn samengekomen. Jezus, heer van het eerste lichtgebied. Michael, heer van het twaalfde lichtgebied. De tegenwoordige ritus van de eerste kerk des lichts en OTV. Bloeder is het alles, zuiver toeval of voorgeschiktheid.
Ja, alles is misschien wel voorbestemd, omdat alles moet beantwoorden aan het vaste patroon waarin de scheppende gedachte de schepping eens tijdloos heeft gevormd. Het feit dat voor het bewustzijn van de mensheid dit ontstaat, moet echter mede voortkomen uit de innerlijke status plus mogelijkheden van de mensheid. Anders zou dit niet gerealiseerd worden. Het moeilijke voor de mensheid is om tot de erkenning te komen van datgene wat noodzakelijk en mogelijk is. En daarbij afstand te doen van de oude eigen ideeën en opvattingen. Door die V vertegenwoordigt overigens in feite geen ritus, ook al wordt deze soms voor bepaalde doeleinden wel gebruikt. Maar zelfs dan wordt zij vaak gevarieerd om te voorkomen dat een vast ritueel zou ontstaan. Want onze orde probeert bemiddelend te zijn. En dat wil zeggen dat zij moet staan boven de verschillen in het oude en gelijktijdig met begrip voor het oude langzaam het nieuwe tot het bewustzijn van de mens moet doen doordringen. Ze mag niet overheersen, ze moet dienen. Ze moet alles verdragen en toch vanuit zichzelf het positieve steeds kenbaar maken. Vandaar dus dat het samenkomen van lichtende krachten, dat zijn er overigens meer als genoeg, alle tezamen voor ons alleen mij betekenen. Dat wij sneller moeten opschieten met onze voorbereidingen voor de tijd dat onze huidige werkwijze niet meer passen kan, omdat het oude dam de mogelijkheid haast niet meer heeft om nog langzaam zich naar het nieuwe toe te wenden. Maar ja, dat duurt nog wel een paar jaar in jullie tijd, dus maak je geen zorgen. Nadien zal onze groep ongetwijfeld haar werkzaamheden voortzetten. En dan is het mogelijk dat Enritus ontstaat. Niet omdat wij die noodzakelijk achten, maar omdat zij ons inziens het beste past in de vernieuwing en de nieuwe tijd. Wij hopen dat reeds in deze dagen de kleinere groepen van meer bewuste mensen, of ze nou behoren bij onze orde of niet overigens, de nieuwe invloed zullen ondergaan en dus daaruit de nieuwe leefwijze, de nieuwe noodzaak geestelijk en stoffelijk zullen ervaren. En die dan misschien ook wel weer om zullen zetten in iets wat op Maritus lijkt. Maar dat in feite alleen maar een bevestiging is van het nieuwe, van de lichtende kracht die op het ogenblik regeert. Verder ga ik dat niet. Nee, dat ga ik niet verder op doen. Ik zou zeggen, dat is genoeg.
Dank u. De vraag is reeds gesteld geworden een beschrijving te geven over het uitzicht van de omgeving op het astraal gebied. Het antwoord hierop is gewoonlijk nogal vaag en onduidelijk. Is het u mogelijk een meer concreet beeld te geven van de omgeving waarin u leeft? Ik zou het een zeerste waarderen.
Kun je je voorstellen dat je op het toneel staat? Met zo, laten we nou eens een schatting maken, zo'n 5000 schijnwerpers met allemaal verschillende kleuren licht op je. Zodat je niets meer ziet dan licht. Dan heb je het visueel beeld ongeveer te pakken. Stel je dan verder voor dat verschillen van die stralen voeden, kracht geven, mededelingen doen. Dat de vibratie daarvan jezelf tot een plek van kleur maakt. En dat er ergens, dat merk je door die schijnwerpers die op je afkomen dus, dat het waar andere vlekken van licht zijn die eveneens bewust zijn en denken op jouw niveau. Die je dus gewoon, nou ja, bij een buurpraatje mee kunt maken. Dat is een poging om het nou duidelijk voor te stellen. Maar ik ben bang dat u het toch nog een vraag vindt. En dan heb ik alleen maar één antwoord. Het is verduiveld moeilijk om een te vertellen hoe het eruit ziet aan de Noordpool. Wanneer u zegt astraal gebied, dan wil ik ook wel een vergelijking maken. Ik kom er wel eens een keertje en ik kom ook wel eens door. Stel je nou doodgewoon voor een verzameling van maskers. De meest verschillende. Van een carnavalsmombakkers af, tot de meest primitieve draken en godenmaskers enzovoorts toe. Dat hele geval in een zo zware nevel, dat je nu het een dan het ander ziet. Waarbij die maskers in vele gevallen door iemand gedragen worden die je niet ziet. Dan heb je de stralensfeer. We zijn nog niet dat vaar is. Het is duidelijk genoeg. Ja, wat mij de sfeer betreft is het erg moeilijk. Wat de rest betreft, jij hebt Zomerland. Nou ja, dat is huisje, boompje, beestje, hè. Daar zit een boer die heeft zijn hele leven aan zijn koeien gehouden, die zit een koe te melken. En er is een vrouw bezig in een boerderij, die ziet zij zo. En daar heeft ze misschien alleen maar een opkamer, want op de rest let ze niet. Jawel, een eindje verder. Er staat een school, of een theater, of een universiteit, of een sociëteit. Ja? Dus een gebouw, een verenigingsgebouw. Al die dingen zijn er. Er zijn bossen, velden, weiden. Alleen is het gekke dat je daar over het algemeen alleen dat van ziet wat voor jou betekenis heeft. De rest loop je voorbij. Dat is er voor jou niet. En omdat er nou 1001 mogelijkheden zijn voor Zomerland en miljoenen combinaties in de lichtsfeer van de verschillende lichten, is het praktisch onmogelijk om een mens op aarde precies duidelijk te maken wat de graad is. Nou, laat de kritiek op de vaagheid maar weer horen, jongens. Dus...
Dank u. Wat zijn volgens u de vereisten voor materialisatie? A. De persoon die eraan wenst deel te nemen. B. Hoe zouden eventuele verschijnselen kunnen gefotografeerd worden indien er infrarood of ultraviolet licht bij de pas komt? Dit om iets meer waar te nemen dan het blote oog zichtbaar is. Zult u ons dat nauwer kunnen omschrijven?
Ik voel er niet veel voor, want op het ogenblik is het een werkelijk riskant experiment. Je geen succes hebt erger je dood. En als je succes hebt, dan kun je wel eens te maken krijgen in deze periode met krachten waar je dood van schrik. Dat gun ik jullie niet. Maar wanneer je er vanuit wil gaan dat er een medium is, dat hiervoor geschikt is, dan stelt u verder. Aanzittenden die ontspannen zijn, en niet gespannen, in een vertrek waarin zon en licht vrij toegang hebben gehad, maar waarin alle licht is uitgeschakeld. Ten hoogste kan een zeer zwakke rode lichtbron gebruikt worden. Dan verder moet je geduld hebben. Je kunt over het algemeen de zaak nog bevorderen door zekere geluidstrillingen te veroorzaken, druis een grammofoonplaat en praat desnoods met elkaar, doe niet of je in de kerk zit. Wat betreft de zekerheid die je nodig hebt, zorg ervoor dat niet zo gemakkelijk er ergens iemand voor geest kan gaan spelen. Die wijven dat is anders, is Jan verliefd op Marietje, geeft er in het donker een zoen en zij denkt dat het de geest van oma Driekker is. Ten laatste, wanneer u met infrarood licht wilt fotograferen, volstaat het om een daarvoor speciaal gevoelig gemaakte plaat te gebruiken. Deze zal alle warmteuitstralingen echter ook vaststellen, zodat de opname, waarbij de belichtingstijd dan over het algemeen een minuut of vijf zal zijn zelfs, ook de vage omtrekken van de aanzittende weergeeft. Wanneer een bepaalde geestelijke werking bestaat, zal deze echter veel feller en duidelijker zichtbaar zijn. Gebruik van ultraviolet is praktisch onmogelijk wanneer men donkere kamerverschijnselen, dus materialisaties etc. tot stand wil brengen, omdat in de hardheid van deze straling iets aanwezig is, een trilling, die het materialiseren en het vormen van anders dan licht fluctuerende wolken praktisch onmogelijk maakt. Zakelijk genoeg.
Dank u. Is meditatie een hulp of een noodzaak?
Ligt er maar wel eens op met je uitgeurde. Meditatie is een noodzaak voor een mens die van zichzelf een zeker besef wil krijgen en harmonie met zijn wereld wil winnen. Deze meditatie kan een daadwerkelijke, een bespiegelende zijn. Ze kan berusten op beschouwing van een bepaald denkbeeld of bijna contemplatief zijn. Ze kan zijn een ontwikkeling van een gedachte of zelfs het volgens overweging en inzicht vervoeren van bepaalde reekse handelingen. Meditatie kan het dus ook zijn om bijvoorbeeld een plan te verzorgen. Hulpmiddel is het altijd dus. Noodzakelijk is ze natuurlijk alleen wanneer je zover komt dat je de zelferkenning, bewustzijn van jezelf, contact met de waarheid, de werkelijkheid rond je, moet je zeggen. Nou, zeg maar alles wat je dan niet verbeeldt en wat er dan toch blijft. Hè? Als je dat wilt bereiken, ja, dan is het daar zeer dienstig voor. Zoek je dat niet, nou ja, dat is niet nodig, laat dan maar. Hè? Genoeg.
Dank u.
Ja, we moeten op gaan schieten, zeg. Ik heb geloof ik een beetje de wil gebabbeld tot nog toe.
Broeder, u spreekt tot ons door het medium. Is dat niet schadelijk of gevaarlijk voor het medium? En langs de andere kant trekt het er niet terug tot de stop.
Ja. Is het niet gevaarlijk of schadelijk voor het medium? Nou, als alles goed verloopt niet. Precies zeggen zoals het is. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het voor een medium gevaarlijk kan worden. Wij doen alles om dat gevaar te beperken. En het is waarschijnlijk niet gevaarlijker voor u als op een vochtige vloer staan een knopje van het elektrisch licht om te draaien. Maar, ja. Het is natuurlijk een gebruiken. Kijk eens, wanneer ik bijvoorbeeld hier spreek door dat medium, dan gebruik ik praktisch het totaal van de hersenen, terwijl ik een zekere controle hou op een deel van de kleine hersenen. Dat betekent dat ze in een andere ritme werken dan normaal. En dat is omdat alles in de mens nu eenmaal op vaste lijnen gewoond is gebaseerd, dus wel, moeten we zeggen, in zekere mate vermoeiend. Het is meestal makkelijk te compenseren na afloop. Van een medium kunnen we dus zeggen dat de arbeid over het algemeen wel vermoeiend is, bij niet juiste afstemming zelfs uitputtend, of bij het gebruik van te grote krachten van de kant van de geest eveneens uitputtend. Gevaarlijk is het vooral wanneer men werkt, dus zonder vanuit de geest de nodige voorzorgen getroffen te hebben, of wat ook voor je kan komen. Wanneer de mens een open deur politiek voert en Jan en alle man binnenlaat, die dat in je huis doet, dan heb je ook kans dat de tafel zelf al verdwijnt. Voor ons een terugtrekken tot de aarde. Wanneer wij dit zouden doen om bepaalde belevingen in de stof door te maken, met de bedoeling deze voor onszelf dus te winnen, zou het het meest schadelijke zijn wat ik me denken kan. Zolang het op een onzelfzuchtige basis gaat, met de bedoeling anderen te helpen en te steunen daarentegen, is het niets anders dan een voortzetting van datgene wat ik in mijn eigen wereld herken. En daardoor een versteviging van mijn eigen mogelijkheden. Een opbouwen misschien zelfs van hogere mogelijkheden in mijn eigen sfeer. Het is dus niet noodzakelijkerwijze een terugtrekken tot de aarde. Als nood zou ik hier wel meteen bij op willen merken. Weet je wat er onder aan de bladzij staat met die lettertjes die je nooit kunt lezen zonder vergroot glas? Dat het zo belangrijk is. Wanneer een medium open en onbeheerst is en geen goede afscherming door bewusten op aarde tot stand wordt gebracht, zullen heel vaak geesten van zo'n medium gebruik maken die tot hun nadeel daardoor dichter tot de aarde worden getrokken, terwijl voor het medium zelf daardoor verschijnselen kunnen